spring mogen hebben. Eerst even een paar mededelingen. Meneer Van Horen die wijst erop, zij die vanavond naar huis hopen te gaan, moeten de sleutel inleveren en ook de badges moeten ingeleverd worden. En telefoon afrekenen wanneer u gebruik hebt gemaakt van de telefoon. Er is nog één mogelijkheid om de boeken te bekijken en te kopen, namelijk in de pauze die na het onderwerp er zal zijn. Niet zo lang zal er pauze zijn, want wij hopen nog een discussie te hebben. Dan vervolgens, als het gaat over cassetten en bandjes enzovoorts, wanneer u een formulier hebt, dan wordt verwacht dat u het formulier invult. Dan gaat het natuurlijk over de bandjes die u hebben wilt. Meneer Van Horen wacht erop. Hebt u geen formulier ontvangen, dan kunt u er een bij hem verkrijgen. Het is zeer verblijdend dat er zo vanmorgen verschillende naar ons toegekomen zijn. Meneer Van Horen verwacht dat u in het vervolg, als u hierheen wenst te komen, dit even aan hem doorgeeft. Beste vrienden, u weet het onderwerp van vanmiddag. Ik heet u welkom en bijzonder meneer Schalk, die tijd en gelegenheid heeft om voor ons te refereren. Straks kunt u vragen stellen. Het is zo dat er gelegenheid voor is. De eerste ronde blijft beperkt tot een vraag of 6, 7... En dan zal de heer Schalk daarop ingaan en dan vanzelf, wanneer het nodig blijkt te zijn, een tweede ronde. Vrienden, ik wil met u zingen en ik hoop dat tot aan het eind van de reis voor onszelf en voor de gemeente en de kerk waarin wij mogen staan mag meegaan, Psalm 84. Want Gods werkdag moet onze werkdagen bepalen en beheersen. Psalm 84, het eerste vers, hoe lieflijk, hoeveel heil genot. En het vijfde vers, o God die ons ten schilde zijt. Schilde zijt. En ons voor alle rampen bevrijd. Ons zal toch uw gezalfde Gods woning en daar volwachtig dan gewend aan de eindele vreugd eens boze We willen samen bidden. Heere, wat is het een wonder. En als het goed is, wordt het voor onszelf al groter wonder. Dat wij dit lied bezitten. Ja, het gehele woord van u. En van uw Heer Jezus Christus. Die leefde bij het woord van uw vader en daarom ook bij de psalmen, die niet alleen van u spraken en op u wezen, maar die ook aangaven de wil en het werk wat uw vader uitgedacht heeft en wat naar zijn wil gewerkt zou moeten worden, waar u als knecht des Heren in volkomen overgave bij betrokken was en dat de Heilige Geest het werk op zich wilde nemen om dat door de eeuwen door toe te passen, zodat het ook vandaag mag zijn, Heere, te midden van alle duisternis, letterlijk en figuurlijk, dat daar mag zijn het licht van uw genade en het kennen van het lied en het beleven van het lied wat we ook samen hebben gezongen en dat we nog in een land mogen wonen, Heere, waar we naar de kerk mogen gaan en waar de bediening van uw woord kan plaatsvinden. Trouwe Heere, nu weet u ook van de ontwikkelingsgang, waar we bij betrokken zijn. En ook vanmiddag zullen we erop gewezen worden hoe het sociaal, economisch en bijzonder deze laatste zaken vragen de aandacht. Hoe het gaat in ons land en waar men heen wil, ondanks de stijgende lijn van de economie. Zien we de afgang en de loslating. Heere, erbarm u nog over ons volk. En gedenk allen die in het politieke, sociale en economische leven bij de zaken van elke dag betrokken zijn. Wijsheid en licht en moed, Heere, om verder te gaan. En laat er overtuigingskracht komen. Gedenk zo ook onze regering, Heere, en ons vorstenhuis, onze vorstin. We hebben onze broeder Schalk in ons midden. Gedenk hem vanmiddag, heren, omdat hij in alle duidelijkheid mag doorgeven wat hij wil doorgeven. En geef straks een goede discussie om Jezus wil. Amen. Welgewaarde broeder, ik geef u van harte gelegenheid om uw onderwerp te leveren.
Dank u wel, voorzitter, dat u in de gelegenheid wilt stellen om vanmiddag met u allen na te denken over een onderwerp dat wel heel erg buiten de orde lijkt als we kijken naar het begin van deze dag. Afstappen van een onderwerp vanuit onderwerpen vanuit het kerkelijke leven, onderlinge ontmoeting en de gesprekken die u heeft kunnen hebben. Zo beter. Naar een maatschappij. Maatschappij die een compleet ander uitgangspunt heeft en in feite ten diepste niets te maken wil hebben met wat we vandaag wel mogen noemen als het ene nodige. Over die maatschappij moeten we het ook hebben. Ook op uw bezinningsdagen, waarin u wellicht de afzondering hebt gezocht van uw dagelijkse bezigheden. Misschien wel gesnakt naar de ontmoeting en hopelijk ook uitgezien naar datgene te beleven wat we met de kerk beleiden, de gemeenschap der heiligen. En dan moet ik u toch vanmiddag confronteren met een stukje rauwe, harde werkelijkheid van de maatschappij. Laat ik gewoon maar met een heel duidelijk, concreet voorbeeld duidelijk maken wat ik daarmee bedoel. Enige tijd geleden zat ik te praten met de vice-fractievoorzitter van D66, de heer Bert Bakker. En die zei tegen mij het volgende, en daaruit blijkt heel sterk dat de maatschappij Gods woord als achterhaald beschouwt. Het bleek ook uit iets wat we heel vaak kunnen merken, dat de wereld heel vijandig en venijnig kan zijn, maar soms ook heel vriendelijk. Maar toch. Hij zei heel vriendelijk tegen mij: Peter, wij hebben de achterliggende jaren geprobeerd om alle christelijke waarden en normen uit de wetgeving weg te halen. En dat is ons aardig gelukt. En ik ben daar trots op. Recht toe, recht aan, heel vriendelijk, een klap in je gezicht. Een keiharde boodschap vanuit een vriendelijk gezicht. Dat is de maatschappij waar u wellicht zijdelings mee te maken hebt, maar waarmee de mensen waar u dagelijks en wekelijks ook mee om mag gaan in de gemeenten in ieder geval mee te maken hebben. Daarom ben ik blij dat we ook vandaag onze ogen niet sluiten voor deze maatschappij en voor de ontwikkelingen daarin. Want die ontwikkelingen gaan onze gezindte zeker niet voorbij. En geven de Heere dat we ervoor bewaard worden dat we vandaag alleen maar met afkeurende ogen kijken hoe anderen in die samenleving, hoe die samenleving wordt vervormd tot een mammon. En dat onze ogen ervoor geopend worden dat het ook onze, mijn persoonlijke schuld is wat er in ons land en met ons volk gebeurt. Voor u ook goed om achtergronden te weten, ook in het licht van het pastorale werk dat u zal mogen en moeten verrichten als we het hebben over de 24-uurseconomie. Ik zal ook proberen om dat wat toe te spitsen naar zijn algemeenheid, maar ook naar een onderwerp wat ons wel zeer aan het hart is gegaan. En het was erg fijn dat we Psalm 84 begonnen te zingen. Er is mij gevraagd om aan het einde te eindigen en ik moet nu een andere psalm zoeken, maar er zijn er zoveel. We kunnen dezelfde nemen. Heb ik ook al gedacht. Ja. Want wij zijn volop op weg naar een 24-uurs-economie. En soms wordt die 24-uurs-economie gewoon ingekocht. Ik zal u een voorbeeld geven. Een van de onderhandelaars van de RMU kwam bij een bedrijf waar het niet goed ging. Reorganisatie moest plaatsvinden en men had een idee. Tijdens de onderhandelingen met de vakorganisaties werd er gezegd door de directie, eigenlijk willen wij er wel naartoe dat de mensen die hier werken en die gewoon een 40-uurige werkweek hebben, nog maar 28 uur hoeven te werken. 28 uur en ze krijgen het salaris van hun 40-uurige werkweek. Nou, dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk voor een heleboel mensen. Je hoeft nog maar 28 uur te werken en je volle salaris. Maar er waren wel een paar voorwaarden. Een van de voorwaarden was natuurlijk dat in de toekomst er in ieder geval geen toeslagen meer zouden zijn voor werken op onregelmatige tijden. Dat is duidelijk. En een andere voorwaarde was dat degenen die daarin akkoord gingen altijd beschikbaar moesten zijn. Op alle gewenste momenten moeten we de werknemers dan beschikbaar zijn en inzetbaar zijn dag en nacht, 7 dagen per week. Als je daar even over doordenkt, dan zie je natuurlijk een enorme hoeveelheid consequenties tevoorschijn komen. Het eerste is dat het lijkt alsof deze mensen er goed op vooruit gaan. 28 uur, maar ze zitten dan gevangen in het web van het altijd inzetbaar moeten zijn. Dat is 1. 2. Mensen die in de toekomst binnen dat bedrijf zouden komen, kregen natuurlijk ook een baan aangeboden van 28 uur. Maar niet meer tegen dat salaris van 40 uur. Dan kwam je gewoon later binnen en dan krijg je een salaris voor van 28 uur. Ik begrijp wel dat de meeste mensen hun gezin daar in ieder geval niet van kunnen onderhouden. Gaat u dat dan vragen aan uw gemeenteleden? Als je ineens in plaats van een 40-urige werkweek met salaris zouden gaan naar een ander bedrijf en nog maar 28 uur betaald kregen, daar redden ze het gewoon niet mee. De meesten tenminste niet. Wel, zou je dan kunnen zeggen, dan ga je toch gewoon ergens anders werken, een tweede baan nemen. Dat doen al vrij veel mensen in Nederland. Ik dacht 300.000 mensen hebben gewoon twee banen. Die werken 4 dagen bij de ene baas, 4 keer 9 uur, 36-urige werkweek. Nou, dan heb je 3 dagen in de week over. En dan kun je nog best ergens anders een baantje nemen. Dat is 1. Maar dat kan niet. Deze mensen kunnen dat in ieder geval niet. Want die moesten immers altijd inzetbaar zijn op elk gewenst moment van de dag. Dus dat is nooit te plooien met een andere werkgever. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen dat je partner gaat werken. He, dus dan ga je zelf 28 uur werken. En degene waar je mee samenleeft, die gaat dat ook doen. Dan kun je samen ervoor zorgen dat er voldoende geld binnenkomt voor het gezin. De consequenties voor dat gezin en voor het gezinsleven, die kunt u zich wel indenken. Het idee binnen dit bedrijf was een idee dat naadloos aansluit bij datgene wat er op dit moment speelt in Nederland. In het vorige eerste Paarse kabinet heeft minister Melkert een commissie in het leven geroepen en die heette Commissie Herverdeling Arbeid en Zorg. En die commissie die heeft een plan neergelegd, een scenario, dat heet het combinatiescenario. En de kern daarvan is in feite dat een eenheid, een gezin, en dat mogen 2 mannen zijn, 2 vrouwen, of een man en een vrouw, dat maakt hij niet uit. Die moeten in 2010, dus dat is over 1 jaar of 11, arbeid en zorg hebben verdeeld. Allebei de helft, 20, 24 uur arbeid verrichten en de rest zorg en de andere partner moet dat ook. Bijna niemand weet dat, maar het is wel praktijk. En het eerste Paarse kabinet heeft daar volmondig ja tegen gezegd in 1996, meen ik. Dat is al 3 jaar geleden. Dus we hebben nu nog 11 jaar om dat te realiseren. En kijkend naar allerlei ontwikkelingen en maatregelen, gaan we heel snel die kant op. Die gedachte overigens past weer heel erg goed bij het hele Paarse denken. Waarbij vrijheid en individuele ontplooiing en individuele vrijheid bovenaan staat. Het zelf kunnen beslissen, zelf kunnen weten. Er is niets nieuws onder de zon. Tijdens de voorbereiding dacht ik aan in feite hetzelfde als Genesis 3. De mens zelf wil bepalen hoe het verder gaat in zijn leven. Nu, in het jaar 1999, is dat niet anders. We moeten het zelf kunnen redden. Mensen moeten economisch zelfstandig zijn. De autonome mens als toppunt van deze eeuw, of is het de toppunt van de eenzaamheid? En als een autonome mens dan inderdaad economisch zelfstandig is, dan moet hij natuurlijk zich wel kunnen bedruipen. En dat betekent dat men een lijn heeft ingezet dat er werk moet zijn voor iedereen. Ook zo'n bijzondere, aparte ervaring in de afgelopen jaren. Toen het eerste Paarse kabinet moest gaan ontstaan, hoorde ik op een zeker moment over de radio meneer Bolkestein van de VVD. En die zei, eigenlijk zouden we in Nederland weer meer aandacht moeten besteden aan waarden en aan normen. En dat moet gebeuren in de gezinnen en op de scholen. Wel nu, meneer Bolkestein heeft toen, tijdens de eerste kabinetsperiode, een hele dikke vinger in de pap gehad van het regeerakkoord. Maar als je dat bestudeerde, dan kwam je er maar één norm in tegen. En de enige norm die dan geldt of gold, was werk, werk en nog eens werk. En dat is zo gebleven. Als je in de jaren daarna, tot nu toe, want het kabinet heeft nog geen nieuwe slogan kunnen bedenken, maar als je keek in de miljoenennota of in de regeerakkoorden of in allerlei publicaties die naar buiten kwamen, dan was dat de norm. Werk, werk en nog eens werk. En om dat doel te bereiken, heeft men een trend in gang gezet. En die trend die noemen we de flexibilisering. We moeten flexibel zijn. We moeten flexibel zijn, bijvoorbeeld in de bedrijfstijden. Laten we zeggen, we moeten sowieso flexibel zijn in je contract, wat je aan wil gaan, in je arbeidsvoorwaarden. Mensen moeten zelf kunnen kiezen waar ze zin in hebben en wat passend is bij hen. Daar moeten bedrijven flexibel in zijn en de mensen ook. We moeten ook flexibel zijn in de bedrijfstijden. Waarom zou je nou je bedrijf openzetten van 's morgens 8 tot 's avonds 5? Dat is jammer. En eigenlijk kunnen we het geld dat besteed is aan je gebouw en aan je infrastructuur en aan je nieuwe computernetwerk en je telefoon, en noem maar op, dat kunnen we veel beter en efficiënter gebruiken als we daar een paar uurtjes aan vastknopen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan ziet u wel aankomen wat er gebeurt, dan ben je dag en nacht bezig. Maar dat kan niet zomaar, want er is een arbeidstijdenwet. En als je flexibeler wordt in je bedrijfstijden, zul je ook flexibeler moeten worden in de arbeidstijden. En als dat gebeurt, dan zitten we heel snel en heel dicht bij de 24-uurseconomie. En mijn stelling is dan ook geweest, en nog steeds, dat de flexibiliseringsgedachte, die hoef je niet zomaar zonder meer af te wijzen. Het is helemaal niet verkeerd om op bepaalde momenten flexibel te zijn en flexibel om te gaan met bepaalde mogelijkheden die we hebben. Maar mijn stelling is dat die flexibilisering veel te ver doorschiet naar een 24-uurseconomie. En toen ik dat een paar jaar geleden al poneerde, toen werd dat gewoon weggewuifd. Opnieuw, die meneer Bakker van D66, een paar jaar geleden hadden we hem in een discussie. En toen confronteerde ik hem daarmee en ik zei, we gaan heel hard op weg naar een 24-uurseconomie. En hij zei, nee joh, maak je daar nou maar geen zorgen over, want dat willen we niet. En ik zei, u kunt wel zeggen dat u dat niet wilt, maar u bent wel heel erg hard bezig om alle mogelijkheden te scheppen, zodat we op elk gewenst moment in één keer kunnen zeggen van, en nu gaan wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week draaien. En ik heb dat aangetoond met 2 voorbeelden die vandaag aan de dag nog steeds heel erg helder en belangrijk zijn in dit kader. En ik zal ze u kort proberen duidelijk te maken. En ik zal het toespitsen op een onderdeel van de 24-uurseconomie, namelijk de zondag. Het eerste voorbeeld is de arbeidstijdenwet. Voorheen was het zo dat je alleen op zondag mocht werken als er voldaan werd aan twee criteria. Eén, de aard van de arbeid moest erom vragen. En twee, de werkgever moest het van tevoren bedingen. Dus laten we zeggen, een simpel voorbeeld is de gezondheidszorg. De aard van de arbeid vraagt ook om zorg, ook op zondag. Nou, als je solliciteert in de gezondheidszorg, dan zegt de werkgever via de CAO tegen je, prima dat je bij mij komt werken, maar houd er rekening mee, dat moet ook op zondag. Dus hij bedingt dat van tevoren. In de arbeidstijdenwet is er iets aan vastgeknoopt. En daar heeft men gezegd, als de bedrijfsomstandigheden, let wel, de bedrijfsomstandigheden erom vragen, dan mag de werkgever gaan praten niet met de werknemer, maar met de ondernemingsraad, of met de medezeggenschapsorgaan. En als die het samen eens zijn, dan wordt er op zondag gewerkt. En dan wordt er niet meer aan u persoonlijk gevraagd of u dat wel wilt, en aan u of u daarmee instemt. Dat gebeurt niet meer. Persoonlijke bedingen is er dan dus uit. Nou, u zult begrijpen wat een enorme sprong dat is geweest in het kader van de 24-uurseconomie. Want het woord bedrijfsomstandigheden is niet uitgelegd. De minister weigerde pertinent om duidelijk te maken wat hij met bedrijfsomstandigheden bedoelde. Dus dat kun je invullen zoals je maar wilt. Stel voor, u heeft een bedrijf en heeft een grote order binnengesleept en die order, daaraan zit een boeteclausule vast. Dus als je hem niet op tijd levert, krijg je boete. Als je nou aan ziet komen dat je dat niet redt, dan zijn dat toch bedrijfsomstandigheden. Dus kan de werkgever gaan praten met zijn ondernemingsraad. Of stel voor, je hebt een groot bedrijf, een grote winkel of supermarkt of zo in een grote stad. Nou, er staat vlak bij in de buurt vast nog één. Dat schijnt handig te zijn, twee bij elkaar in de buurt. Dus als de één op zondag open gaat, dan vragen toch de bedrijfsomstandigheden concurrentie van de ander om dat ook maar te doen. Nou, en zo kunt u bij alle beroepen wel bedrijfsomstandigheden bedenken die in één keer ervoor zorgen dat er een hele omslag binnen zo'n bedrijf plaats kan vinden. En mensen die daar niet aan mee willen doen, en die heeft u in uw gemeenten, die mensen die kunnen zich niet beroepen op iets wat ze niet hebben afgesproken, want dat kan door de ondernemingsraad samen met de werkgever zijn besloten. En het enige wat je dan kunt doen is werk weigeren op grond van gewetensbezwaren. Nou, dat is uitermate mager. Als je alleen op grond van gewetensbezwaar werk weigert, dan is dat wel geregeld. In het burgerlijk wetboek is er een artikel, en ik ben geen jurist, dus ik zal proberen het in gewoon Nederlands, als ik het zelf nog snap, te vertellen wat daarin staat. Dan mag je niet iemand ontslaan om het enkele feit dat, dus alleen maar om het feit dat hij gewetensbezwaar heeft. Een tweede feit is natuurlijk snel gevonden, hè? Die omzet van jou die is de laatste tijd niet precies hoog genoeg. Of je kunt al langer niet zo goed met je collega's omgaan. Of, nou, noem maar op, zo zijn er heel gemakkelijk meerdere punten te vinden. In de toelichting op die wet van die gewetensbezwaren staat trouwens op welke manier je daarmee om moet gaan. Er staat in dat je, als je aanziet komen dat zoiets zich voor kan doen, zondagsarbeid, dan moet je vroegtijdig zijn om dat te melden. Dat betekent vandaag aan de dag dat jonge mensen die de arbeidsmarkt opgaan en gaan solliciteren, tijdens hun sollicitatierondes dit soort onderwerpen aan de orde moeten stellen. In de toelichting op die wet staat nog iets wat mij alleen maar erger verontrust. Er staat namelijk in dat in de periode dat het probleem ontstaat totdat de oplossing er is, de werkgever dient door te betalen. Dan heb ik het gevoel dat je al buiten de poort staat. Anders hoef je dat toch niet bij wet of bij toelichting op een wet te regelen, dat je doorbetaald moet worden, want je doet gewoon je dagelijkse werk behalve op zondag. Kortom, de bescherming is zeer gering. Het is de eerste wetgeving die ons een hele stap verder heeft gebracht in de richting van de 24-uurseconomie. Het tweede stukje wet is de winkeltijdenwet. Dat heeft u allemaal vast en zeker gevolgd. Daar hoef ik dus niet zoveel over te zeggen. Het is wel frappant hoe het gegaan is. Want toen de winkeltijdenwet werd behandeld, en dat is echt een wetje van niks, het staat op anderhalf A4'tje, Dat is de hele winkeltijdenwet, bij wijze van spreken. Maar die heeft een enorme invloed op het geheel van deze maatschappij. En het is heel wonderlijk op de manier waarop dat tot stand is gekomen. Want u weet wel hoe dat in de politiek gaat. Een minister zet een proefballonnetje neer. De Tweede Kamer gaat daar stevig onder zitten en er komt een gemiddelde uit. In dit geval dus niet. Voorheen mochten winkels gemiddeld per week 55 uur per week open zijn. Minister Weijers zei, dat moet wel 75 uur worden. En de zondag is daar nadrukkelijk onderdeel van. En na alle discussies enzovoort is het nu op dit moment zo dat winkels dagelijks open mogen zijn, 6 dagen per week, van 's ochtends 6 tot 's avonds 10. 16 uur per dag, 6 keer 16 is al 96. En als de gemeente dat goed vindt, mag het ook nog eens in de nachtelijke uren, 6 keer 24. En als de gemeente het goed vindt, mag het ook nog eens op 12 zondagen. En als het een toeristische gemeente is, tenslotte mag het alle zondagen. En er is al eens spottend gezet, zet ergens een paar klompen in je dorp en je bent toeristisch. En je kunt doen waar je zin in hebt. En die 12 zondagen overigens, die hebben we, raar woord in dit verband, maar te danken aan de Partij van de Arbeid. Die op een gegeven moment zei, 52 zondagen, dat vinden we een beetje te veel. Laten we eerst maar eens hiermee beginnen. En ik zie het nog gebeuren, ik was in de Tweede Kamer op het moment dat de discussie gevoerd werd, dat er iemand van de VVD naar voren kwam naar de interruptiemicrofoon en zei tegen de minister. Minister, meneer de minister, als het dan al zo is dat we er nu maar 12 kunnen krijgen, dan zei dat maar zo, maar binnen een paar jaar sta ik hier opnieuw. En dan kom ik die andere 40 zondagen ook bij u ophalen. Op die manier werd er over gesproken, over dit onderwerp. Het is een hoorzitting geweest, ik heb daar zelf aan deel mogen nemen. Elke keer als er gesproken werd over de zondag als een dag die we mogen hebben om te vieren, om naar de kerk te gaan, van God geheiligde dag, dan kwam er een van de Kamerleden overeind uit zijn stoel, drukte op het knopje van de microfoon en zei, volgens mij heeft u niet in de gaten dat deze maatschappij heel sterk veranderd is. En als hij dan vroeg van, wat bedoelt u daar nou eigenlijk mee? Dan zei hij van, houd toch op. Hou op met dat betuttelen. Laten we alsjeblieft ermee stoppen om ervoor te zorgen dat mensen niet zelf kunnen uitmaken wat ze wel of niet doen. Dat hoeft u toch niet te regelen. Als mensen iets niet willen, dan doen ze dat maar niet. Maar houd ermee op om dat te regelen op deze manier. Zomaar twee stukjes wetgeving die ik u heb duidelijk willen maken om duidelijk te maken dat de 24-uurseconomie met als exponent daarvan de zondagsarbeid veel dichterbij gekomen zijn. En wat betreft de winkeltijdenwet, het zal u duidelijk zijn wat een enorme consequenties voor het geheel van de maatschappij dat heeft. Als winkels op zondag open gaan, dan moet er ook meer politie op straat zijn. Dan gaan de banken en de postkantoren toch ook mee. Dan zal je toch ook, als het modern is om op zondag te kunnen winkelen, dan is het toch ook modern om op zondag je rijbewijs te kunnen halen of je paspoort te vernieuwen bij het gemeentehuis en noem maar op. En denk niet dat het niet zo zal gebeuren, want dat zal ik u zo meteen laten zien. Meneer Bakker van D66 zei dus tegen me van, joh, daar willen we niet naartoe. Pas geleden sprak ik hem opnieuw en vroeg ik aan hem van, denkt u dat nog steeds? Nou, hij had inderdaad wel in de gaten dat er een ontwikkeling gaande was. Maar, en dan krijg je weer het hele verhaal van iedereen kan toch zelf kiezen, enzovoort, enzovoort. Meneer Bolkestein van de VVD, een intelligent mens, zei, de 24-uurseconomie die bestaat niet, want er is niemand die 24 uur per dag werkt. Dus hebben wij geen 24-uurseconomie. Meneer Weijers kreeg vorig jaar 805.000 handtekeningen aangereikt. Die van u was er ook bij, neem ik aan. 805.000 handtekeningen aangereikt. En hij zei, houd toch op. Wat is dit voor onzin? Wij zijn in Nederland toch helemaal op de verkeerde manier bezig. Hij zei gewoon, het is toch belachelijk, te gek voor woorden in Nederland bijvoorbeeld, dat onze kinderen tussen de middag vrij zijn van school. Daar raken ouders van in de stress. Dan moeten ze gaan zorgen voor hun kinderen. Laten we alsjeblieft zorgen dat de ouders kunnen doen waar ze zin in hebben overdag. Kinderen ergens anders opgevangen worden. En dat de mensen hun leven kunnen inrichten. Niet gedwongen door allerlei regeltjes en tradities die we met elkaar hebben bedacht. praat hier niet eens over de zondag, maar over de gewoontes, de middag, als u samen met uw kinderen aan tafel wilt zitten. Vorig jaar een congres over de 24-uurseconomie van meneer van de firma Baan. Daar sprak mevrouw Joritsma harde taal. De miljoenennota 1999, de teksteditie heb ik hierbij meegenomen. Daarin heb ik gekeken en gezocht naar het woord, de term 24-uurseconomie. In een tijd geschreven dat dat heel belangrijk in Nederland was. Hè? 805.000 handtekeningen. Dat hebben we denk ik nog niet zo vaak gedaan in onze kring, laat ik het zo zeggen. 805.000 handtekeningen. Het woord 24-uurseconomie ben ik niet tegengekomen. Ik moest lang zoeken en uiteindelijk kwam ik een regeltje tegen en daar ben ik aan gaan peuteren bij het ministerie van Economische Zaken en dergelijke. Er stond centraal, of bekende voorbeelden zijn de verlenging van de winkeltijden en de stormachtige ontwikkeling bij de mobiele telefonie. De regering zal de komende 4 jaar doorgaan op de ingeslagen weg. En toen ik ging vragen wat betekent dat dan in concreto, kreeg ik te horen dat we de volgende sectoren waarin men dit soort ontwikkelingen op gang probeert te brengen, en dat is dan dus nu al volop aan de gang, is in de dienstverlenende sector, de makelaardij, de hypotheken, de PTT, de adviesbureaus, de vakorganisaties, de beveiligingsbedrijven en noem maar op. En toen ik vroeg van hoe gaat het met de gemeentes, ja natuurlijk meneer, dat is een van de poten die in ieder geval moeten. Stel toch voor dat mensen niet midden in de nacht aan kunnen kloppen om iets waar ze zin in hebben te ontvangen. Want wij moeten toch er naartoe dat iedereen op elk gewenst moment dat kan krijgen waar hij behoefte aan heeft. Arbeidsritme, de 6 dagen arbeid, een dag van rust die heilzaam is voor de maatschappij, die wordt onderuit gehaald. Niet meer nodig en niet meer van deze tijd. Schokkend, maar werkelijkheid aan het worden. En men heeft niet in de gaten en leert ook niet uit de geschiedenis dat dat eigenlijk niet kan. Er zijn wel eens pogingen gedaan om in plaats van naar een 7-daagse, naar een 10-daagse werkweek te gaan. Hè? Dus mensen moesten 10 dagen werken en dan hadden ze rust. Dat redden mensen niet. Kunnen ze fysiek niet aan, mentaal niet. Dat trekken mensen gewoon niet. En wij zien op dit moment gebeuren dat we gewoon volop door moeten gaan. 7 dagen per week. In weerwil van dat wat God in zijn geboden aan ons voorhoudt. In het 4e gebod. Met name, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En de 7e dag is rustdag. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, en doorlezen. Nog uw dochter, doorlezen. Nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Ook de vreemdeling niet, enzovoort. Heel vaak wordt er geschermd van, ik hoef het zelf toch niet te doen. Dat gebeurt op het bedrijf, maar ook je dienstknecht en je dienstmaagd vallen onder het gebod dat voor ons persoonlijk geldt. Ik ga verder niet in op de omslag van de Sabbat naar de zondag, daar weet u meer van als ik. Er is ook voldoende over gepubliceerd. Wel is het aardig om af en toe iets verrassends tegen te komen, en dat had ik vorige week in de bibliotheek van de kerk. Een boekje, Ik heb de dag des Heren lief. Door R.M. McChane. Een brief die hij heeft geschreven en een korte predikatie of een rondschrijven dat hij heeft gedaan in 1841, toen men het bestond om tussen Edinburgh en Glasgow treinen te laten rijden op zondag. Voor ons eigenlijk onbestaanbaar dat we ons daar nog druk over zouden maken, voor hem toen blijkbaar het moment waarop hij dit heeft geschreven, in scherpe en duidelijke bewoordingen. Hij gaf zomaar 3 redenen, dat werkt hij dan wat uit, waarom we die dag des Heren lief hebben. Omdat het de dag des Heren is. Dat is het toch. Hoeven we voor de rest eigenlijk helemaal geen lang verhaal aan te houden. Waarom hebben we die dag des Heren lief? Omdat het de dag des Heren is. Tweede, omdat hij oorspronkelijk uit het paradijs en een type van de hemel is. En ten derde omdat het een dag van zegen is. Hopelijk ervaren we dat week aan week. Ik heb geprobeerd om de schets te geven van de problematiek die ontwikkelt, of die de maatschappij die ontwikkelt, de problematiek die daaruit voortvloeit. En we zouden kunnen zeggen dat die heel veelzijdig is. Er zijn een aantal sociale aspecten die ik heb geprobeerd te duiden, of die u zelf hebt bedacht daarbij, van de individuele mens, de vrijheid, die heel gemakkelijk in eenzaamheid verandert. De verhaasting, we hebben geen tijd meer voor elkaar en voor anderen en het sociale leven, dat komt onder druk te staan en verschraalt. Het kerkelijk leven, u zult het vast en zeker merken dat u een aantal van uw catechisanten bijna niet meer op de catechisatie kunt krijgen, omdat ze met allerlei dingen bezig zijn die ook vast en zeker van belang zijn, maar waarbij het vaste patroon van vroeger toch wat aan het vervagen is. Het gezinsleven dat enorm onder druk komt te staan en waarbij je zou kunnen denken dat we toegroeien naar een maatschappij waarin we elkaar nog bij de koelkast ontmoeten. En dat klinkt misschien een beetje lachwekkend, maar dat is het niet. Ik hoorde in Amerika dat er dus mensen zijn die gewoon midden in de nacht, zo'n 1 uur of 3, de lichten aan gaan doen en de dag beginnen met hun kinderen. Dan gaan ze met ze spelen in de zandbak en op de glijbaan en allerlei dingen doen, want overdag moeten ze gaan werken. En als ze dan gaan werken, dan worden de kinderen ergens ondergebracht. En gelukkig hebben we tegenwoordig internet. Dat betekent dat je dus in de kindercrash, zal ik het maar even noemen, ik weet niet hoe het in het Engels heet, maar daar kun je dus naartoe linken, hè, klikken, dubbelklik zal het wel zijn. En dan kun je even de video laten richten op Jackie. Oh, hij speelt nog lekker en dan ga je terug. Dat gebeurt. In Amerika gebeurt het. Hier in Nederland nog niet? Ik denk het niet. Maar er zijn wel meer dingen overgewaaid. Sociale aspecten dus. Daarnaast de maatschappelijke aspecten. De zondagsarbeid heb ik genoemd. Arbeidsovereenkomsten waarin mensen ongelooflijk duidelijk moeten stellen wat ze wel en niet willen. Sollicitanten, jonge mensen die echt ermee zitten van ja, wat moet ik dan tijdens een sollicitatiegesprek? En op welke wijze zal ik dan nog aan werk kunnen komen? Op dit moment, waar zo verschrikkelijk veel banen zijn, valt dat wellicht nog mee. Maar u voelt de spanning waar ze in verkeren. Want ze hebben heel goed in de gaten dat als er bepaalde dingen zijn die voor hen onoverkomelijk zijn, en dat is vaak zondagsarbeid, zeker als het geen noodzakelijke arbeid is, dan hebben ze heel goed ingeschat zelf al dat dat waarschijnlijk voor hen gevolgen zal hebben voor hun plaats in de samenleving. En ik weet dan ook van een groot aantal bedrijven waar je gewoon niet meer binnenkomt. Zomaar een voorbeeld uit het Zeeuwse, waar een bedrijf was wat op een zeker moment op zondag wilde gaan werken. Er waren een stuk of 8 mensen die dat wilden dat niet. Gelukkig gaven ze dat door. En wij hebben via met het personeelsmanagement gesproken en hoorden van hen dat ze eerst hebben gekeken of die mensen te ontslaan waren, maar dat zou nogal wat problemen oproepen. Dus dat hebben ze toen niet gedaan. Maar de directie is wel bij de personeelsmanagement geweest en heeft gezegd vanaf heden komt er hier niemand meer binnen die niet van tevoren aangeeft dat hij bereid is om op zondag te werken. Dus als je dan binnenkomt en je hebt een sollicitatiegesprek, dan wordt er van alles en nog wat aan je gevraagd. Een van de vragen is, ben je bereid om eventueel op zondag te werken? En als je dan zegt, nee, dat wil ik niet, dan zal er vast en zeker gevraagd worden, en waarom niet? En als het goed is, dan leg je dat uit en dan verdwijnt je briefje in de B van bedanken in plaats van A van aannemen. En het gesprek gaat verder, heb je nog hobby's? En noem maar op, het gesprek wordt afgemaakt, maar de baan is weg. Zomaar één voorbeeld. Het blijkt ook in de praktijk al dat die maatschappelijke aspecten heel ver doorgaan. We hebben een onderzoek laten uitvoeren onder bedrijven om de positie van gewetensbezwaarde werknemers onder de loep te nemen. En dan zie je dat er op dit moment 25% van de bedrijven inderdaad op zondag wil werken of al werkt. En daarvan is 50% die ronduit zegt, mensen die niet op zondag willen werken zijn bij ons niet meer welkom. En dat zal alleen maar toenemen, want die arbeidstijdenwet is nog maar net veranderd. Dus de consequenties daarvan in het bedrijfsleven, die zijn nog niet zo uitgekristalliseerd als wat we zouden kunnen verwachten in de toekomst. Voor u, in uw pastorale werk, zal het duidelijk zijn dat er op dit terrein heel wat naar u toe kan komen. Heel wat op u af zal komen. En ik heb geprobeerd om erover na te denken wat in ieder geval van belang is om dan ook mee te nemen. Het eerste is dat mensen en jonge mensen, maar ook ouderen, vragen om duidelijkheid. Duidelijk aangeven wat we ergens van denken. Niet de zaak te mistig maken, te vaag. Dat gebeurt eigenlijk al heel erg veel. Dat we ervoor uit durven komen. Ook bij een sollicitatie. En dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat je ergens binnenkomt en zegt op een sollicitatiegesprek en je voorstelt en meteen zegt van nou en dat doe ik niet. Maar er zijn goede mogelijkheden binnen sollicitatieprocedures om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen. Daar moeten we onze jonge mensen op wijzen en voor toerusten. Ik denk dat we ook moeten proberen om niet alleen maar van bovenaf te zeggen van nou dat mag wel en dat mag niet of zo moet het niet. Maar dat we proberen om naast hen te gaan staan. Als ik aan jonge mensen vraag van joh, wat is het moeilijkste denk je aanstaande maandag op je nieuwe werk, de eerste dag, wat is het moeilijkst? Weet u het? Wat is het moeilijkst? Zij Heere zegent u dit eten en drinken om Jezus wil aan. Dat doe je tot je 18 bent. En dan ga je uit je omgeving en je komt in een werkplek te zitten. En het enige wat je die dag eigenlijk moeilijk vindt of waar je al tegenop ziet nu, zonder dat je er al bent, is het bidden voor je eten. En als je het de eerste dag niet doet, dan zeggen ze de tweede dag tegen je van, hey, moest je gisteren niet bidden? Of durfde je dat niet of zo? En als je het de eerste dag wel doet, dan zal het alles meevallen. Zeggen ze, bid jij voor je eten? Oh, leuk. Of, waarom? Of, en je hebt een stukje gesprek wellicht. Duidelijk zijn vanaf het begin. En ernaast gaan staan. Want u heeft dat toch zelf ook allemaal wel eens gehad. Dus even die schroom moest overwinnen, of ben ik daarin de enige? Ik heb het nu nog wel eens. Als je op bijeenkomsten bent, dat er staande iets is te eten. En dan wil je toch bidden. Dus even denken van hoe ga ik dat doen en dat aan de Heer eigenlijk moet vragen. Heer, geef me toch kracht dat ik daarvoor uit mag komen. Dus je het ook tegen jonge mensen durft te zeggen van joh, ik vind dat ook wel eens moeilijk. Hoe doe jij dat? En waarom doen we het eigenlijk? Zodat dat door blijft klinken ook naar de toekomst toe. En tenslotte hen ook mee te geven hoe belangrijk het is om duidelijk te spreken naar anderen toe. Dat anderen ook kunnen begrijpen wat je echt bedoelt. Ik zal een voorbeeld geven. Ik zat in een forum en naast mij zat iemand opnieuw van D66. En in de zaal ging iemand staan en die ging vertellen hoe ernstig het allemaal was. En hij had gelijk. Maar hij gebruikte taal die man absoluut niet meemaakt. De talenkanaans, zoals we het noemen, terwijl we allemaal weten dat de echte talenkanaans de geloofstaal is. Maar het spraakgebruik, het taalgebruik over de oordelen gods, bijvoorbeeld had ze het, en ook andere dingen die laag hingen. En dat begrijpen wij allemaal. Maar die man, dat was een hele vriendelijke man, en ik weet het heel serieus, hoe belachelijk het ook klinkt, maar die man die was heel serieus en die boog zich naar me toe en zegt, Peter, apart taalgebruik. Ik zei, ja, apart taalgebruik. Wat is dat? Een soort oud-Hollands of zo? Nou, ze noemen dat wel de talenkanaal. Oh, is dat nou de talenkanaal? Versta jij het? Begrijp jij wat hij bedoelt? Ik zei, ja, ik begrijp. Nou, hij dus gewoon niet. Dat kan zo iemand niet meer begrijpen. Dat moet u echt van me aannemen, dat begrijpt zo iemand niet meer. Meneer Van der Vlies van de SGP, die zei pas tegen mij van, kijk, 15, 20 jaar geleden zat hij in de Tweede Kamer. Toen zaten er heel veel mensen in die kamer en die waren atheïst. Die waren opgegroeid in christelijke gezinnen. Die wisten heel goed wat je bedoelde met allerlei termen en allerlei woorden. Hij zegt, nu zitten er niet atheïsten, maar mensen die zijn areligieus. Die hebben geen enkel gevoel meer bij wat religie is. Die begrijpen niet wat u bedoelt als u het hebt over uw geloof. Geloven, dat is, ik denk dat het zo is, maar het zou ook heel anders kunnen zijn. Nee, zegt Paulus prachtig verwoord in Hebreeën 11. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die je niet ziet. Dat is verlangen. Kunnen we dat uitleggen? Kunnen we aan de buurman uitleggen wat u bedoelt met allerlei dingen? En kunnen onze kinderen dat? Een opdracht die er vast en zeker ligt. Houd vast aan die talen Kanaans. Geef het ze door. Maar leer ook om eigen tijd te verwoorden naar mensen die die taal in ieder geval nu nog niet verstaan en wellicht in de toekomst mogen verstaan. Ik heb u geprobeerd een paar dingen aan te reiken die in ieder geval van belang zijn. Maar u zult het allemaal met mij eens zijn dat het erom gaat om bij de kern te komen. De kern zit dieper. Want wat is het belangrijkste in ons leven? Daar komt het eigenlijk op aan. Kennen wij door genade de Heer, dan verandert alles. Dan gaan we niet meer zitten kijken naar wat nog net wel kan of nog net mag. Maar dan wordt het: hoe lief heb ik uw wet? Dat is mijn betrachting, de ganse dag. En dan is die wet niet meer wettisch. Dan gaan we kijken naar wat er boven staat. Het genadeverbond. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypteland heeft uitgeleid. Dan worden de onderdelen van die wet je lief. Hoe lief zijn uw woningen, o heren der heerscharen, Psalm 84. Wat heeft u een mogelijkheden gekregen? De Heer heeft u in zijn gunst in een ambt gesteld, waarin u ook de opdracht hebt om op te roepen tot bekering. Mensen jaloers te maken. En met Paulus mee te zeggen, zo zijn wij dan van gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ja, als de Heere door zijn woord en zijn geest werkt, dan wordt het een liefdedienst. Dan komt er een persoonlijke keuze in het hart, gewerkt door Gods geest. Bidden en werken. Mogen we alles aan de Heere bekendmaken. Ook de zorgen rondom dit onderwerp. Dat betekent ook dat we in dat gebed ook voor de overheid mogen bidden. Daar zijn we vanmiddag ook gelukkig mee begonnen. 1 Timotheüs 2. Paulus zegt dat ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden. Smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in godzaligheid en eerbaarheid. Dan zal er ook gebed zijn voor en in onze gemeente en door mensen persoonlijk. En dan komen we er heus wel achter dat het niet automatisch zo is van als je maar bidt, dan komt het wel goed. Dan kan het nog zo zijn dat het moeilijk is. Dat er dingen zijn die ons op de weg tegenkomen die we niet verwacht hadden. Dat is trouwens voorzegd. De Heer Jezus zegt het zelf in Johannes 16. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar dan stopt het niet, hij zegt erbij. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat zegt de koning die niet meer erkend wordt door onze samenleving. Maar hij is de koning die triomfeerde over dood en over graf. Dat vieren we op de eerste dag van de week. De dag des Heren. Wat een heerlijke gedachte. Dat we wekelijks mogen beginnen met een rustdag. Waarom? Wel omdat al het werk volbracht is door Hem, Jezus Christus.
We danken u reeds, de Heer Schalk, voor wat u ons deed horen. En zoals afgesproken is, krijgen we nu pauze. Het is een enkele minuut voor 16:30. Beste vrienden, ik stel voor dat we om 17:00 beginnen. En dan kan er gediscussieerd worden tot 17:50. Dus we houden aan de tijd. Dus laten we om 17:00 beginnen. Dus hopelijk dat we elkaar dan hier zien.
Ik
heb beloofd dat ik de vragen in ieder geval even kort zal herhalen. Ik zal niet precies de volgorde hanteren. Ik probeer telkens even wat dingen bij elkaar te voegen. De eerste vraag, die ga ik wel meteen beantwoorden. Het was de vraag van, je hebt al het een en ander verteld over D66 en over VVD. Maar is er ook nog iets positiefs te melden over de eigen kring? Jawel, gelukkig wel. Het is zo dat we vanuit de RMU, praat ik even uit mijn eigen praktijk. Vanuit de RMU proberen we op zoveel mogelijk momenten contacten te onderhouden uiteraard met politieke partijen. In de breedte van de samenleving. Ook met de partijen die ik heb genoemd, in negatieve zin vaak. Maar uiteraard ook met partijen als SGP, RPF, GPV, CDA. Waarom zo breed? Omdat we denken dat we een boodschap hebben naar iedereen toe. En op het moment dat je alleen je richt op de partijen die het toch al met je eens zijn, zal je boodschap alleen maar via die partij ook verder gebracht kunnen worden. En die spreken die mensen al. Terwijl we als we een netwerk aanleggen van andere contacten, dan kun je dus via de politieke partijen, maar ook via de maatschappelijke organisaties binnenkomen bij andere politieke partijen. Het bijzonder fijne is natuurlijk dat we in Den Haag weerklank hebben, juist bij de kleine christelijke partijen. Op een groot aantal punten die te maken hebben met het thema wat we vandaag aan de orde hebben, de 24 uur rekening, maar ook als het gaat over het gezinsleven, het kostwinnerschap en noem maar op, al dat soort thema's. Die kunnen we met hen doornemen. Ze vragen ook aan ons vaak van wat vind je hiervan? Hoe denken jullie daarover vanuit de RMU? Vanuit de arbeidsvoorwaardelijke kant. En zo probeer je elkaar tot een hand en een voet te zijn. En dat is heel erg plezierig. Met de CNV, FNV, Unie, MHP en noem maar op. Allerlei organisaties, vakorganisaties. En daarnaast de werkgeversorganisaties zoals VNO, NCW, de FME, nou, noem maar op. Al die organisaties, daar ben ik, werk nog niet zo lang bij de RMU, maar een paar jaar geleden ben ik begonnen met een rondje langs al die mensen. Waarom? Gewoon om duidelijk tegen ze te vertellen wie we zijn, dat er een RMU is, hoe die in elkaar steekt en waar we voor staan. Dit onderzoek, dat inmiddels alweer in mijn tas is verdwenen, naar aanleiding van de zondagsarbeid, dat ga ik aanbieden aan al die organisaties en al die clubs. Ik probeer daar telkens aan hen duidelijk te maken waarom we dit soort dingen doen. En dan krijg je ook weerklank. Wat we dus bijvoorbeeld bereikt hebben bij het CNV, is dat we bij de Sociaal-Economische Commissie, waar al de topmensen van het CNV zitten, op een gegeven moment binnen mochten komen om te vertellen hoe wij aankeken tegen het probleem van zondagsarbeid. En ze zijn het van harte met ons eens, zeggen ze. En ze doen er soms wat mee en soms niet. Dat is mijn, ja, dat is de vervolgstap, hè? Dus je probeert eigenlijk een gestage druppel te laten vallen. En telkens ervoor te zorgen dat je op bepaalde momenten met hen in gesprek en in contact bent. Op zich is dat heel belangrijk. Klein voorbeeldje, pas geleden ging het over de verrijking van werkgevers, hè, die dan 8% zouden krijgen of zo. Nou, dan bel je op naar de Doekle Terpstra van het CNV. Omdat je hem inmiddels kent, heb je hem onmiddellijk aan de telefoon, praat je dingen door. Krijg stukken van hem toegezonden. En ik kan daar misschien op dat moment niks mee. Maar bij hem is wel weer even dat idee, oh ja, er is nog een RMU. En die staan daar en daar en daar voor. Dus op die manier probeer je eigenlijk zowel in de politiek als in allerlei maatschappelijke organisaties telkens te laten horen en doorklinken waar het ons om gaat. Dat is één lijn. Een andere lijn is ook gesteld in een vraag van de verantwoordelijkheid van de ouders. Hè? In eigen kring kunnen we die woorden wellicht nog maar nauwelijks verstaan. Ja, de verantwoordelijkheid van de ouders die zou ik heel kort kunnen verwoorden door te verwijzen naar het doopformulier. Hè? Daarin staat natuurlijk op welke wijze we onze kinderen dienen op te voeden en te onderwijzen en te doen of te helpen onderwijzen. Want we zijn natuurlijk als ouders heel erg graag geneigd om te zeggen van we hebben reformatorische scholen en we hebben een jeugdvereniging en we hebben catechisatie en in de kerk en noem maar op. Nee, de eerste verantwoordelijkheid ligt bij ouders. Daar horen de eerste beginselen van de wet bij wijze van spreken worden ingescherpt. En ik denk dat u U en wij, hè, vanuit RMU als organisatie die ook probeert om allerlei fronten teweeg te brengen dat mensen toegerust worden, maar dat we daarop blijven hameren en dat we ook de mensen op die verantwoordelijkheid aanspreken en dat ze dat niet kunnen afschuiven naar de scholen. En dat we ze tegen ze vertellen ook, wat ik vanmiddag heb geprobeerd, nee, heb ik misschien niet verteld. Ik zal een voorbeeld geven van een meisje dat uit onze kring solliciteerde in een ziekenhuis en op een gegeven moment werd bevraagd op abortus en euthanasie, hoe ze daar tegen aankeek. En toen zei ze van nee, daar wil ik niet aan meewerken. En waarom dan niet? Dat mag niet. Ja, maar waarom mag dat niet? Nou, dat staat in de Bijbel. Nou, dat staat dus niet in de Bijbel. Kunnen wij onze kinderen bijbrengen op welke wijze moeten we verwoorden wat de Heer in zijn woord ons probeert, nee, niet probeert, wat de Heer ons in zijn woord duidelijk maakt? En dat dat consequenties heeft voor het geheel van onze samenleving en voor de beschermbaarheid van het leven en noem maar op. Als we het zo gedaan hebben dat we onze kinderen keurig netjes hebben opgevoed en ze naar school hebben gestuurd waar ze keurig netjes worden opgevangen en naar de verenigingen en naar de catechisatie en zo'n kind kan op 18-jarige leeftijd niet anders zeggen als van want dat staat in de Bijbel, dan vind ik dat armoedig. En dat is een hele wrange vrucht die we dan plukken van alles wat we dan met elkaar hebben opgebouwd. Wees blij, wees zeer dankbaar en probeer het in stand te houden wat we inderdaad mogen hebben aan onderwijs en aan verenigingsleven en noem maar op. Maar leg daar niet de claim op van daar moet het gebeuren. Het moet vanuit het gezin opgebouwd worden en te doen en te helpen onderwijzen. Tuurlijk. Jawel hoor. Wat mij betreft wel. Ik hou de tijd in de gang.
Is het dan niet beter dat we deze vragen beantwoord worden en dat er dan gelegenheid is om op een bepaalde vraag in te gaan?
Goed.
Dat is voor de wandelgame ook, ja.
Om technische redenen doen we het zo.
Ja.
Oké. Mag een politieman, ik maak de vraag kort, mag een politieman op zondag bij het stadion staan? Ja, mag hij. Hoort bij zijn werk. Doet hij dat ook? Ja, dat doet hij ook. Politieman heeft als taak om ervoor te zorgen dat de openbare veiligheid wordt gewaarborgd. En onderdeel van zijn taak heeft te maken met een stadion, vind ik een prachtig voorbeeld natuurlijk, maar een rustige betoging in Den Haag geldt hetzelfde voor. Ik ken wel trouwens de verhalen van een politieman die daar ook inderdaad bij betrokken was en die gewoon zichzelf kende. Ik leg dat gewoon bij u neer. Hoe zou dat nou bij u zijn als u politieman was en u moest in het stadion dienst doen? Zou u naar dat voetballen kijken, ja of nee? Ik wel. Als ik in dat stadion sta, dan kijk ik ernaar. Die man die vroeg gewoon altijd van, is het voor mij mogelijk dat ik buiten het stadion dienst doe? Gewoon om zichzelf daarin min of meer te beschermen. Is dat niet een mooi voorbeeld van iemand die dus gewoon dienst doet, maar ook weet vanuit zijn kennen van zichzelf wellicht een beetje, dat hij zegt van nou, het is voor mij beter als ik niet in het stadion ben, maar het is voor mij beter als ik daar buiten. Mensen komen natuurlijk met hele grote moeilijke problemen in aanraking als ze juist in dit soort beroepen zitten. Politie, nou, brandweer is nog helderder. Hè? Maar het nadeel van dit alles vind ik dat bijvoorbeeld mensen die bij de politie werken, die worden meer in die zondagsarbeid getrokken door onze activiteiten. Hè? Als je maar genoeg activiteiten hebt, zal er meer mensen op straat moeten zijn. Terwijl vroeger politie er was om de orde te handhaven, die was toen veel gemakkelijker te handhaven. Nu zijn er grote manifestaties. Heel moeilijk woord. Sorry. Grote mega-manifestaties. En daar worden ze bij ingezet. En dat dienen ze ook gewoon te doen. Ik denk wel dat als je in de 40-50 jaren sluiswachter was, dat je in die context op dat moment kon weten van nou, ik wil dat niet. En er zullen nu heel veel mensen, jonge mensen ook zijn, die heel graag bepaalde beroepen uitoefenen en die ze niet kunnen gaan doen. Als je bij de NS wil werken, als je bevlogen bent over treinen, dan moet je niet bij NS gaan werken. Want dan moet je gewoon op zondag werken. En zo is dat natuurlijk met een heleboel beroepen. Dus mensen gaan wel bewuster wellicht keuzes maken. Kunnen we die keuzes niet wat beter op elkaar afstemmen, was de vierde vraag. Hè? Werkgevers en werknemers die moeten op elkaar afstemmen. Ja, op zich klinkt dat heel erg mooi. Maar ik hoop toch dat er nog steeds mensen zijn die niet alleen maar op zoek zijn naar een reformatorische werkgever. Zal ik het dan maar zo scherp zeggen? Want hebben wij dan niets meer te vertellen aan anderen of te laten zien in andere bedrijven? Mensen, jonge mensen, wij zijn als het goed is in deze wereld. Niet van deze wereld, maar wel in deze wereld. En we hebben een boodschap uit te dragen. En ik heb in de pauze zomaar bij een groepje mensen aan tafel gezeten. En toen kwamen er toch ook een paar voorbeelden naar voren waarvan je kon zeggen van kijk, als je dan die keuze mag maken, dan is het soms nog wel eens heel anders. Dan pakt het soms wel eens heel anders uit als dat je van tevoren zou verwachten of zou denken. Wat betreft ook de positieve kant daarin bekijken.
Straks mag u op de beantwoording ingaan. We hebben gezegd dat het is technisch noodzakelijk.
Mijn schuld niet, dus oké. Dus ik zal het snel gaan afronden. De antidiscriminatiewet wil ik als laatste vraag even gaan behandelen, dus die laat ik nu even liggen. Hoe komt het nou toch dat de regering zo gebrand is op dit soort veranderingen? Dat komt, denk ik, voort uit wat ik vanmiddag al heb gezegd, uit Genesis 3. Uit het autonoom willen zijn. We leven in een maatschappij, in een samenleving waarin we alles hebben wat ons hartje begeert. Wat je maar wilt, dat kun je bijna wel haast krijgen. En als we het nog niet hebben, dan maken we het of we gaan ervoor zorgen dat het gemaakt wordt. En dat betekent dat iedereen ook steeds meer gericht is op dat ik wil dit. En ik maak zelf uit op welke wijze ik mijn leven inricht. En de politieke partijen die op dit moment aan het roer staan, hebben dat heel sterk in hun vaandel. En als er een bijna kabinetsbreuk is en daar wordt wat gelijmd, dan moet er daarna wat geaaid worden en dan kunnen dit soort gevoelens weer extra heftig opvoeren. Ik moet zelf kunnen bepalen als ik 13 ben of ik wil leven of wil sterven. Dat bepaal ik zelf wel. Daar heb ik niemand anders voor nodig. Dat is in feite de grondgedachte die op dit moment opgeld doet. Waarom zijn ze er zo op gebrand om al die veranderingen en om die christelijke normen eruit weg te vegen? Omdat die als betuttelend worden ervaren en als niet meer van deze tijd. Mensen moeten het zelf maar weten. En dat is denk ik de, ja, nou ik zeg het toch maar, dat is gewoon de geest van de tijd waarin iedereen het zelf voor zichzelf wil regelen. Mag regelen. En laat ik het dan zo zeggen, denkt te kunnen regelen. Ik heb één vraag gehad over de nieuwe slavernij, zou je kunnen zeggen. Er komt een nieuwe slavernij. Zijn er nou niet argumenten te gebruiken om mensen op andere gedachten te brengen? Nou, ik denk dat inderdaad zo is. Ik denk dat als er dingen op ons afkomen, dat we heel snel weten waar het fout zit. Hè? En daar gaan we dan ook meteen op zitten timmeren. Daar gaat het mis. Stop. Waarom doet u dat? Ik heb wel eens gemerkt dat je op een zeker moment ook moet durven doordiscussiëren. 2 of 3 gedachten verder te durven maken als de persoon in kwestie. Ik zal een voorbeeld geven. Wij hadden een discussie op een algemene ledenvergadering van de RMU. En daar hadden we Klaas Groenveld uitgenodigd. Dat is de directeur van de Telder Stichting, van de VVD Studiecentrum. Zeg maar. Dat studiecentrum is bekend. Maar dat de VVD er ook geen had, dat wist hij misschien niet. Goed. Klaas Groenveld, dat was een soort prototype van de heer Bolkestein. Precies op dezelfde manier reageerde hij. En die haakte, die hakte gewoon alles af door heel rigide te zeggen, we moeten mensen toch zelf weten. Mag ik toch zelf weten? Individuele vrijheid. Iemand bepaalt dat zelf wel. En toen heb ik dat voorbeeld genomen wat ik aan het begin in mijn lezing aan u heb verteld over die 28-urige werkweek. En daar was hij helemaal enthousiast over, hè? De 28 uur. En toen was ik bijna aan het eind, toen zei ik, en wat betekent dat nou daarna? Want dan komt er dus een werknemer en die komt daarna binnen, dat bedrijf, die krijgt maar 28 uur salaris. Wat moet hij dan doen? Hij had dezelfde ideeën ontwikkeld als ik natuurlijk. Hè. Oh, dan kan hij een tweede baan nemen. Nee, dat kan niet, want dan zit hij met zijn eerste baas, hè, want hij moet altijd beschikbaar zijn. Nou, dan zijn partner moet dan maar gaan werken, ja. Is dat vrijheid? Is dat nou eigenlijk echt wel individuele vrijheid? Worden we vrij als we economisch zelfstandig zijn? Nou, en toen, toen ik daarover doordiscussieerde met hem, toen werd hij stil. Maar dat is heel moeilijk hoor, want dat zijn we niet zo gewend, want wij weten altijd al heel snel wanneer het misgaat natuurlijk. En dat gaan we aanraken. En proberen tegen te houden. Dus doordenken, doordiscussiëren, iets verder mee durven wandelen. Maar dan wel terugkomen op datgene waar je voor staat. De pastorale vraag, hè, hoe moet ik als pastor omgaan met mensen die al zondagsarbeid verrichten, begrijp ik, hè? Dat is de vraag. Belangrijke vraag is uiteraard, is het noodzakelijke zondagsarbeid? Hè? Is dat nodig? En dan praten we over de werken van noodzakelijkheid en barmhartigheid. En probeer als u die termen gebruikt ze altijd op de juiste waarde en in de juiste vorm te hanteren. Want in de Tweede Kamer, om daar nog maar eens op te wijzen, was men helemaal wild van die termen toen meneer Van der Vlies ze weer geïntroduceerd heeft een paar jaar geleden. Dat vonden ze prachtige termen. Mevrouw Jorritsma ging het acuut ook gebruiken toen ze het had over... Jawel, op zondag moest er aan de wegen gewerkt worden en dan was het rustiger op de wegen, dus was het noodzakelijk om het op zondag te doen. Ja, dat heeft dus niets meer te maken met de werken der noodzakelijkheid, maar het woord is wel uitgehold. En dat zijn we kwijt. Ja, dus probeer om daar heel scherp op te blijven. En het tweede, ja, het is zo gemakkelijk voor mij om te zeggen van dan moet je gewoon tegen zeggen dat we daarmee moeten stoppen. Want dan hebben ze geen werk meer, enzovoort. Dus het is heel gemakkelijk voor mij om dat te zeggen. Maar ik denk dat, ik heb geprobeerd in mijn lezing aan te geven, dat het van belang is dat we naast de mensen proberen te gaan staan, maar niet met ze mee blijven lopen, want ze vragen ook duidelijkheid. Ik denk ook toch in het pastorale vlak dat u duidelijk moet aangeven dat het werk dat gedaan wordt, ingaat... tegen het gebod zoals we dat vanuit de Bijbel op ons afkrijgen. En dat ook consequenties zal hebben voor het persoonlijk leven. En iedereen die hier zit, die voelt dan meteen de moeite. Maar waarom voelen we dat? Omdat we het eigenlijk, hebben we onszelf er misschien niet eens voor over om dat zo hard tegen iemand te zeggen van je bent op de verkeerde weg. Of ik zal het anders zeggen. Om de vraag aan hem te stellen, bent u op de goede weg? Ik had in de pauze ook even een gesprekje met iemand en die gaf dat ook aan. Van, ja, probeer de spiegel nou eens voor te houden. Vraag nou eens, van, joh, hoe kijk je er nou zelf tegenaan? En daarna te kijken, van, en wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de oplossingen? Zijn die mensen al echt in gesprek geweest? En ik ga niet vanmiddag de RMU zitten promoten, maar ik mag wel zeggen natuurlijk dat mensen zich ook kunnen wenden gewoon tot een organisatie als de RMU, om te vragen van op welke manier moet ik dit aanpakken. Maar het is heel gemakkelijk om te zeggen, ja, het is altijd al zo geweest en het zal wel niet, en dan kom ik misschien wel in de problemen. Ja, er zullen mensen in de problemen komen. Nee, sterker, er komen gewoon mensen in de problemen. Het lijden om Christus wil zal ook in de arbeid plaatsvinden. Het gegeven dat we met moeite en met verdriet onze arbeid zullen doen, heeft ook hiermee te maken. Antidiscriminatie is gevraagd, als achtste vraag. Kunnen we daar iets mee doen? Ja, daar kunnen we zeker iets mee doen. Het probleem is alleen, van, maak je een zaak hard. Stel voor, iemand wordt afgewezen op grond van het feit dat hij op zondag niet wil werken. Het gesprek was prettig, plezierig verlopen, tot ziens. En je krijgt een briefje thuis, wij hebben iemand gevonden die passendere opleiding had dan u. Dus dat is vaak heel erg moeilijk hard te maken. Dat is de ene kant. Aan de andere kant denk ik dat er wel op een zeker moment zaken komen waarbij je nadrukkelijk kunt zeggen van dit is tegen dat antidiscriminatiebeginsel en hoe gaan we daarmee om?
U mag van mij weten dat ik daar best wel vrij lang mee heb geworsteld. Want op het moment dat ik dat aanzwengel bij de commissie Gelijke Behandeling, overigens een commissie zoals u allemaal wel weet, waar we een paar jaar geleden geweldig tegen waren. He, dus, en dan zou ik vanuit de RMU naar zo'n commissie moeten. Dat is al één ding waar ik toch eens over na moest denken. Tweede was, van als ik iets aanzwengel, dan zou het wel eens tot consequentie kunnen hebben dat het allemaal nog veel diffuser wordt. Nog bedekter, nog moeilijker. Toch, is het moment er al gekomen dat ik bij de commissie Gelijke Behandeling ben. Niet voor deze zaak rondom 24 uur economie, maar wel voor een meisje dat afgewezen werd, omschreven werd als een kei voor haar vak in de gezondheidszorg, maar niet breed inzetbaar in verband met haar visie op levensbeëindigend handelen. En daarvoor ben ik dus bij die commissie. Tot de commissie gewend. En er zal ook een uitspraak komen. Ik weet niet of er op dit moment nog iemand van de pers binnen is. Ik wil hem nadrukkelijk vragen om dit niet nu te publiceren. Daar zal een ander moment beter voor geschikt zijn. Ik hoop dat dat gerespecteerd wordt. Maar we kunnen die lijn dus inzetten. Er waren een paar mensen die wilden reageren.
Ja, dat wil ik juist zeggen. Er waren broeders die wilden reageren. In de eerste plaats over van de Berg.
De vraag kort herhalen, ja. De kern van wat u betoogt is van, is het niet zo dat wij als christenen de hand in eigen boezem moeten steken omdat we op een aantal momenten in feite onze eigen stellingen ondergraven in de breedte van de gezindte. Laat ik het dan maar even zo stellen. Ik denk inderdaad dat u daar een punt hebt dat van groot belang is en wat zeer schrijnend is. Ik weet zo, u noemt een voorbeeld uit Harderwijk, maar ik weet een paar voorbeelden waarvan ik denk van, hoe is het mogelijk dat we dat gewoon hebben laten liggen. Ik zal twee voorbeelden noemen. Twee jaar geleden was er een bietencampagne en dat moest en zou ook op zondag gaan draaien. En werd fel tegen gereageerd, gelukkig. We hebben daar vele gesprekken over gevoerd en noem maar op. En ik was toen in Moerkapelle op een bijeenkomst en toen zeiden die boeren tegen mij van, alsjeblieft, vertel dit verder, maar zorg er, laten we hopen, dat het zo is dat alle christenen zeggen van, bij mij kom je de werf niet op zondag. Want ze zeiden van, wij kunnen het gewoon niet meer uitleggen dat wij zeggen van, dat mag niet, want daar zijn we op tegen. En 3 kilometer verderop zit ook een christelijke boer en die zegt van, oh, ik hoef er zelf niks aan te doen, kom maar op. Kunnen we niet uitleggen. Dat is onmogelijk. Ander voorbeeld. In een kaasfabriek werd er op een gegeven moment werd aangezwengeld dat men op zondag zou moeten doordraaien. Daar ben ik bezig te praten. Ik kwam met een directielid aan de praat daar. En die zei van, ja kijk, ik ben er zelf ook op tegen. En wat ik heb gedaan is ervoor te zorgen dat we waarschijnlijk niet zouden doorgaan op zondag. Want ik wist dat er van de 110 werknemers 80... kerkelijk meelevend zijn. Dus wat ik heb gedaan is gewoon een briefje de bedrijven in en gezegd van, nou, degene die hier bezwaren tegen hebben, die kunnen dat melden. Er kwamen er 3. Waarvan 1 dame die voetbalde op zondag. En 2 mensen om principiële redenen. En die fabriek draaide dus gewoon op zondag. Hè? En dan denk ik bij mezelf van, laten we het dan niet geweldig liggen. Dan hebben we mogelijkheden gehad en misschien uit angst voor ons baantje of voor de toekomstige carrière of noem maar op, laten we het zitten. Dank voor uw aanvulling.
Ja, even kort hoor, want er zijn er nog een paar.
Nog een paar. Stik. Er zijn van werkgevers en werknemers die elkaar zouden kunnen opzoeken binnen die arbeidsmarkt. Daar zijn natuurlijk hele goede mogelijkheden binnen en mensen die kiezen voor een andere route, laat ik het zo zeggen, die zijn niet ineens wel in deze wereld en niet meer van deze wereld, want dat geldt ook als het goed is voor die anderen, alleen al in de praktijk van waaruit je contacten hebt naar buiten toe. Dus laat dat inderdaad helder zijn. Maar waar ik een beetje bang voor ben, en dat proeft u waarschijnlijk wel, is van dat we zeggen van, nou, allemaal maar reformatorische bedrijven en reformatorische werknemers en het gaat geweldig met bedrijven, dus moet het verkocht worden en dan, enzovoort.
He, want we zien natuurlijk op dit moment heel veel bedrijven wegvallen. En daar wordt ontzettend veel werk aan verzet om ervoor te zorgen dat bepaalde bedrijfscodes, een zondagsarbeidsclausule en dergelijke, ingebouwd wordt. En zo'n bedrijf wordt ting, 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 drie keer verkocht en je bent het kwijt. En dat is ongelooflijk jammer, maar ja, dat gebeurt. Ja. Dan in een reorganisatie, dan kunnen er weer regels wegvallen en noem maar op. Ik heb denk ik de eerste vragenronde gehad, maar...
We hebben nog 5 minuten.
De kern van uw vraag voor de techniek opnieuw even is van, ja, kunnen we dat allemaal wel hard maken, vasthouden? Kijk eens naar de eerste christengemeenten. Ik heb daar wel eens wat over gelezen, u vast en zeker veel meer. En dan zie je natuurlijk dat er, dat met name juist die eerste christengemeenten gewoon de Sabbat onderhielden. En op de eerste dag der week samenkwamen, hè, om te vieren dat Jezus Christus was opgestaan uit de dood. En dat daar een, ja, ook door de leiding van de Heilige Geest, dat mogen we toch wel heel nadrukkelijk zien. Wil wat dat betreft ook verwijzen naar diverse publicaties, nu niet zo belangrijk misschien, maar door de leiding van de Heilige Geest er een, ook een christelijke traditie is ontstaan, waarin je in feite zegt, van die vorm van die Sabbat, die is naar de zondag toe ook overgeheveld. Dan kun je natuurlijk zeggen van, het is dezelfde vraag die eigenlijk een radioreporter aan me stelde om me onder druk te zetten. Van ja, hoor eens, hebben ze het dan in Frankrijk verkeerd of zo? Want daar kijken ze niet zo krap. Ik denk dat we ook moeten zeggen van op dit moment in Nederland staan we in een bepaalde traditie. En je moet altijd voorzichtig zijn met tradities. Maar die zijn wel gevoed vanuit... de geloofsovertuiging, de levensbeschouwelijke overtuiging, dat de zondag, de rustdag is, de Sabbat, onze dag die we hebben te besteden in dienst van de Heere. En ik denk dat op het moment dat je hem gaat verengen en zegt van ja, maar als we maar bij elkaar komen, de samenkomst te hebben en voor de rest, ja, dan hoeven we die zondag niet zo extreem te houden, dan kun je ook wel een aantal andere dingen gaan doen. Dat je op een hellend vlak bent waarbij je uitholt wat op dit moment ook niet uitgehold hoeft te worden. Ik moet u eerlijk bekennen dat wij een platform hebben binnen de RMU over zondagsarbeid en dat deze vragen ook daar besproken worden. Maar is het zo dat wij over 5 of 10 of over 20 jaar, als de eerste christengemeenten bij elkaar zullen komen, misschien op de avonden of op 's morgens vroeg, en dat we niet anders kunnen, dat je anders collectief werkeloos wordt? Maar ik denk dat je op dit moment, 1999, mag zeggen, hè, en dan wil ik meteen rechtzetten als ik het idee heb gegeven vanmiddag van wat is het toch allemaal somber in de maatschappij, want de Heer geeft natuurlijk vele zegeningen. Op dit moment komen er bij de RMU echt niet veel vragen van mensen die ontslagen worden omdat ze op zondag moeten werken. Als ze met die vragen komen, zijn die vaak heel erg goed op te lossen. Dat we mogen zeggen van... Op dit moment geeft de Heere in ons land en ook in ons kerkelijk leven een dag die we mogen besteden in zijn dienst. Daar mogen we voor strijden. Daar moeten we zelfs voor doen wat we kunnen doen. En wat de toekomst brengen mogen, dat weet ik niet. Maar het is me te gemakkelijk om nu te zeggen van nou ja, rug tegen de muur, armpjes omhoog, ik weet het niet meer. Waar en hoe... we kunnen blijven reageren en ageren, denk ik dat we dat op dit moment moeten doen. Ja? Ja. 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 Oké. Okay. Als er dingen in de gemeente, hè, als er openbare zonden zijn, dan is het denk ik helder. Hè? Als je gaat vragen van ja, is de zondagsrust onderdeel van datgene wat je wel of niet mag doen? Op het moment dat je zegt van ja, het is geen zonde, als je niet noodzakelijk werk doet, dat mag wel. Ja, dan denk ik dat je dus uitholt wat de Heer in zijn gebod zegt, hè? Dan geldt het dan ook, ja. Dat ben ik met u eens. En daarom hebben we binnen dit platform dus ook gezegd van ja, we kunnen die vraag wel gaan stellen. We weten niet waar dat naartoe gaat. Maar op zich is dat op dit moment niet interessant. Want voor ons geldt het Sabbatsgebod zoals het er ligt. En ja, ik denk dat in de catechismus behoorlijk duidelijk wordt vermeld van op welke manier moeten we nou met die zondag omgaan, hè, met die Sabbat. En of daar de tucht toegepast wordt, dat zal vast en zeker ook in gemeenten gebeuren. Daar weet ik wel van, dat gebeurt. Maar de tucht is natuurlijk in een aantal trappen opgebouwd. Dat weet u beter dan ik zie u aarzelend kijken, maar op welke manier? Nou, op welke manier je in de gemeente daarmee omgaat, hè? We kennen het stille censuur, we kennen ook gewoon de fase daarvoor. Is in ieder geval gericht op heling, als het goed is. Medicijn. Maar ik vind het heel erg moeilijk om hier even te zeggen van welke tuchtmaatregelen moet u nemen in concrete gevallen. Kan ik niet.
Goed. Ja, beste broeders, we zouden door willen gaan, maar de klok roept en wijst op het feit dat we moeten eindigen. We hebben zeer veel gehoord vanmiddag. In eerste plaats het onderwerp en ook het ingaan op de vragen. De heer Schalk heeft ons gediend. Het was vanmiddag, en vergun me dat ik dat even zeg, novum. Dat wil niet zeggen dat de commissie op dit spoor ons voor moet gaan. Maar ik geloof wel dat als het gaat over bepaalde onderwerpen en zaken waar wij als predikant of wie ook als burger van Nederland bij betrokken zijn en wij geroepen worden via de prediking en heel bijzonder via de catechese leiding te geven, dat zo van tijd tot tijd. En daar mogen we God dankbaar voor zijn dat we mannen hebben en er zijn ook vrouwen die toegerust zijn vanuit het woord om in de samenleving op de plaats waar ze mogen staan of van waaruit ons volk te dienen. Op één punt wil ik nog wijzen en dan denk ik aan wat broeder Vastijn opmerkte wanneer ik nu vandaag nog in de gemeente stond. En daar kwam een meisje en die zegt, ja dominee, ik ga zondags werken. Dan kan ik wat verdienen. En ik dan zeg, nee. Ja, maar dominee, die buschauffeur, of die tramconducteur, of die treinconducteur, behoort ook tot de gemeente. Dat is een punt om over na te denken, broeder. Dat wil niet zeggen dat we als gemeente kunnen zeggen, we hebben een schone lei. Maar laten we eens nagaan in de huidige ontwikkeling hoe het is ook in de gezinnen. Opdat men ons straks niet vastzet als predikant en als kerkeraar bij de ontwikkeling die er is. En dan tenslotte laten we veel bidden, Heere, dat we mogen behouden. Ook de zondag, niet als een stuk traditie. Want dan schrappen we de kerkgeschiedenis. En die kerkgeschiedenis wil ik betrekken ook bij u en mijn voorgeslacht. Dat het voor ons nageslacht mag doorgaan. Ja, en dan ben ik misschien even aan het preken. Maar weet u wat meer aangegrepen heeft zondag? Psalm 89, vers 15. De zon en de maan. Je hebt gezegd, gemeente, de zonsverduistering is voorbij. Laten we opblikken voor zover het mogelijk is naar de zon. En laten we bijzonder kijken naar de volle maan. Dat zijn de twee stille getuigen van God. Dat het nageslacht hem zal dienen. En dat hoop ik dat ook jullie kracht mag zijn. Om je weer te werpen op de catechese die me zoveel jaren lief geweest is. Maar de broeder, hartelijk dank voor het geleverde. Mag ik u verzoeken om psalm op te geven. met dankgebed te eindigen en ook tevens een zegen te vragen voor de maaltijd. En het zit, broeder Van Horen, nog even hoog. Er zijn nog vrienden die hebben nog te veel geld in de portemonnee. En hij heeft nog wat geld nodig. Dus hij wacht op u.
Ik hoop dat iedereen geproefd heeft dat ik niet de pretentie heb dat ik alle antwoorden hier weet. En kan aangeven van op welke wijze we in alles moeten handelen. Daarom is het zo fijn dat we daar ook bij de Heere voor terecht mogen komen. En ik stel voor dat we Psalm 43 zingen, vers 3 en ook vers 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd.